onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen naar Psalm 80 en daarvan het zesde vers. Gij vond in ons een welbehagen, gij bracht, o God, in vroege dagen uw wijnstok uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem geplant, voor hem de volken uitgeroeid, hem plaats bereid, hem mild besproeid. Psalm 80 en daarvan het zesde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij het elfde vers van Psalm 81. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig. Ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en heilig. Daarna lezen wij Gods woord in Matthäus 2, de versen 1 tot en met 15. De schriftlezing Matthäus 2, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult uw hoeden niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is het Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naast is. Genoemd te lezen Matthäus 2 van 1 tot 15. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem, en bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met een zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen ze nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verscheen Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan, Opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 2, de versen 13 tot en met 15. De tekst voor de prediking, Matthäus 2, de versen 13 tot en met 15. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verscheen Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder. En vliet in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En we willen dankzegging doen voor en met de familie Naaktgeboren, die gisteren mocht herdenken dat ze 40 jaar in de band van het huwelijk voor en met elkaar gespaard zijn. En we willen bidden voor en met broeder Van Roon, bij wie het plaatsen van de shunt en behoeve van de nierdialyse goed mocht verlopen. Onze broeder gaat nu een traject van regelmatige nierdialyse in. Laten wij nu de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat is het een groot wonder dat u vanuit uw koninkrijk in de hemel uzelven openbaart. U laat weten wie u bent. U laat ons weten wat u doet. In het bijzonder als het gaat om de zaligheid van een zondaar. En Heere, dan laat u dat zien en openbaart u uzelf door de prediking van het heilig evangelie. En daarom mogen wij op deze eerste zondag van het jaar 2026 weer samen zijn gekomen in uw huis. En mogen wij thuis ook meeluisteren naar uw woord. Want uw woord openbaart wie u bent en wat u doet. En we mogen het wel samenvatten in datgene, Heere, wat u tot Nicodemus sprak. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. En dat is een groot wonder, Heere. Dat werkt u uit in harten en levens van zondaren. U zoekt zondaren. U daalt af in de verlorenheid van een zondaar, om in een weg van recht een zondaar eeuwig te behouden. En wat een wonder, Heere, als dat elke keer weer gepredikt mag worden. Als wet en evangelie klinken mag, zonde en genade, schuld en vergeving. En Heere, dan laat u uzelf niet alleen zien in de schriften, in het woord van God, maar ook in het rijk van de natuur. Op allerlei verschillende manieren openbaart u uw almacht. En nu wij in de tijd van de winter leven, laat u de sneeuw vallen uit de hemel op de aarde, waarbij de aarde wit kleurt door de sneeuwvlokken. En ook daarin openbaart u uzelven. Want u hebt het uw knecht Jesaja laten prediken: kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte sneeuw. En Heere, als wij leren zien wie wij zijn in de spiegel van uw heilige wet, en we gaan horen van dat alles reinigende bloed van Christus, dan komt er een honger en een dorst naar dat bloed en die gerechtigheid die u, Heer Jezus Christus, verworven heeft. En dan worden wij bedelaars aan de troon der genade. En dan vluchten wij tot die geopende fontein met het gebed. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En misschien hebben we die boodschap naar ons toe gekregen, toen we in verwondering zagen op het witte landschap en de sneeuwvlokken die uit de hemel naar beneden dwarrelden. En dat we er iets van hebben gezien, dat het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonden, nog schoner, nog witter dan de sneeuw die nu uit de hemel nederdaalt. O Heere, wat openbaart u zelf toch, in de schriftuur en in de natuur. En als dat samen mag vallen, dan wilt u zelfs het rijk van de natuur nog gebruiken om geestelijk onderwijs te geven, dat we zo eens mogen zien op de sneeuwvlokken. En dat dus hoop en verwachting mogen krijgen als we de zekerheid des geloofs nog missen. Zo zeker als de sneeuwvlokken uit de hemel nederdalen en al het zwart van deze aarde bedekken met de witte kleur. Zo zeker zal het bloed van Jezus Christus wassen en reinigen van alle zonde. Maar dat hebt u uw leven gekost, Heer Jezus. En dat hebt u uw bloed gekost. En daar mogen deze morgen van horen, als wij gaan stilstaan hoe u naar Egypte moest gaan, maar uit Egypte weer geroepen werd. En wilt u het onderwijs van deze morgen dan zegenen? Het is anders gegaan dan wij gedacht hadden. En Heere, uw raad zal bestaan. En daarom is dominee Roelofs in Gameren en zijn wij vanmorgen hier. Maar dat staat u niet in de weg om uw woord te zegenen. Want het gaat niet om uw dienstknechten, het gaat om uw woord, het gaat om uw evangelie, het gaat om uw zaak, uw werk en uw kerk. O, wilt u dan uw koninkrijk doen komen, ook deze morgen. We mogen onze zorgen en noden bij u neerleggen, van rouw en verdriet, van ziekte, van moeite en zorg. U weet alle dingen die ons soms zo bezig kunnen houden, die we uit het oude jaar hebben meegenomen het nieuwe jaar in. Heere, geef kracht om het kruis te dragen dat we soms moeten dragen en dat we met al onze zorgen en noden steeds weer de toevlucht tot u mogen nemen. Heere, er zijn ook redenen om u hartelijk te danken. Allereerst voor en met de familie Naakt geboren, samen mochten ze gisteren denken dat ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. U hebt dat gegeven, Heere, die vele jaren dat ze samen mochten optrekken, dat er een gezinsleven en nageslacht mocht komen. Heere, wilt u de ware dankbaarheid in hun hart geven en ook goede dagen geven nu ze met de familie enkele dagen weg zijn. En dat ze boven alles mogen zien op dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. En wat is het een wonder als we tot die bruidskerk mogen behoren. Mag dat dan ook de grootste zegen zijn die u hen zou willen geven. Wilt u zo verder met hen optrekken in de tijd die u hen nog wil geven. We mogen ook onze broeder Van Roon aan u opdragen. Het plaatsen van de shunt mocht goed gaan. En Heere, geef dat het ook op de plaats waar het gebracht is kan blijven zitten, dat het niet door het lichaam afgestoten zal worden. En wilt u geven dat de nierdialyse die hij zal moeten ondergaan gezegend mag worden. Heere, u weet wat dat van hem gaat vragen. En zou u met hem willen gaan, Heere, deze onbekende toekomst tegemoet. En wilt u hem elke week weer kracht geven als hij naar het ziekenhuis moet om de dialyse te ontvangen en zegen het. Wilt u met hem zijn, samen met zijn vrouw, en ook uw zegen geven als ze deze dag naar uw woord mogen luisteren. Zou u zo onze gebeden en onze dankzeggingen willen aanvaarden, o God. Wilt u het zuiveren, Heer Jezus Christus, omdat u de biddende en dankende hoge priester bent. En zou u zo onze gebeden en onze dankzeggingen, gezuiverd door uw voorbeden, willen brengen voor het aangezicht uws vaders, waarvan u gezegd hebt dat hij u altijd hoort. En zoudt u, o Vader van onze Heer Jezus Christus, onze gebeden dan om zijnentwil willen horen uit genade. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste keer voor de eredienst, de tweede collecte voor het onderhoud, kerk en pastorie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 89, het 10e en het 12e vers. 89, vers 10 en 12. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 68 en daarvan het 9e vers, dat eindigt met de woorden: opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68, het 9e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer begon eigenlijk het lijden van de Heer Jezus Christus? Nee, dat begon niet pas in de hof van Gethsemane, of in de nacht in de welke hij verraden werd. Het lijden van de Heer Jezus Christus, dat begon al in Bethlehem, toen hij daar geboren werd en neer werd gelegd in de stal van Bethlehem in de kribbe. Want wij belijden met zondag 15 van de catechismus op grond van Gods woord dat de Heer Jezus Christus de ganse tijd van zijn leven heeft geleden. Dus vanaf zijn geboorte. En onder dat lijden en op die lijdensweg hoorde ook zijn vlucht naar Egypte, waar wij deze morgen bij stil willen staan. En dan gaan we eerst maar eens een paar vragen stellen voordat we aan de prediking gaan beginnen. Waarom moest de Heer Jezus nou als een klein kind van nog geen 2 jaar naar Egypte vluchten? Nou, wij kennen de geschiedenis en jullie ook, jongens en meisjes. Koning Herodes wilde de Heer Jezus doden. Toen die wijzen uit het oosten naar Jeruzalem gekomen waren en zij zochten de geboren koning der Joden, ja, toen wilde Herodes ook dat kindeke wel gaan opzoeken, maar niet om het te aanbidden, maar om het te doden. Maar zie, de trouwe zorg van God de Vader over zijn Zoon Jezus Christus. Jozef, de aardse vader van de Heer Jezus, kreeg een droom. En in die droom kreeg hij een boodschap van de Heere. Hij moest vluchten naar Egypte. En hij zou daar samen met het kindeke en zijn moeder moeten blijven, totdat de Heere weer zei dat ze terug zouden keren. En zo moest dat kleine kind, dat pasgeboren kind Jezus, al vluchten. Maar die vlucht, zo zullen wij vanmorgen horen, dat was een borgtochtelijke vlucht. Want waarom moest Matthäus dit nou gaan beschrijven aan het begin van zijn evangelie? Waarom moest hij nu beschrijven dat Jezus zo jong al moest vluchten naar Egypte? Nou, dat zegt de engel ook duidelijk tegen Jozef, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. En dat heeft Matthäus wel begrepen, daarom heeft hij het ook opgeschreven door de Heilige Geest. Maar we willen dieper kijken naar deze woorden. Waarom toch? Moest Matthäus dit nou alleen maar beschrijven om ons te laten weten hoe de vader zijn zoon voor de moordaanslag van Herodes wilde bewaren? Moest Matthäus dit nu alleen maar beschrijven om ons te laten weten dat de Heer Jezus ook nog een poosje in Egypte is geweest, zonder meer? Nee, dat niet alleen. Want misschien is het u wel opgevallen toen we samen de schriften hebben gelezen in Matthäus 2... Waarom moet Matthäus dit beschrijven? Wel, hij eindigt dit deel van de heilsgeschiedenis met de woorden: opdat het woord vervuld zou worden. Welk woord? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat onderwijs, dat bevat rijke lessen die wij met de hulp van de Heere vanmorgen willen overdenken. En wij schrijven als thema boven de prediking: de Zoon van God uit Egypte geroepen. De Zoon van God uit Egypte geroepen. 3 gedachten. Christus werd geroepen ten eerste uit het diensthuis. Ten tweede door het rechthuis. En ten derde naar het vaderhuis. Ik ga het nog een keer rustig herhalen, want u hebt het via de liturgie niet kunnen krijgen. De Zoon van God uit Egypte geroepen. Drie gedachten. Christus werd geroepen ten eerste uit het diensthuis, door het rechthuis naar het vaderhuis. Dus uit het diensthuis, door het rechthuis naar het vaderhuis. Ja, als Matthäus hier geleid door de Heilige Geest zijn pen moet pakken om het een en ander over de weg van de Heer Jezus te gaan beschrijven, dan grijpt hij in deze geschiedenis inderdaad terug naar een woord uit het Oude Testament. Hij citeert hier iets uit het Oude Testament, wat we heel veel tegenkomen in het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En wat is concreet het woord wat hij hier citeert? Dan moeten wij naar de profetieën van Hosea. En in de profetieën van Hosea komen we deze woorden letterlijk tegen, namelijk in hoofdstuk 11, het eerste vers. Ik ga het u voorlezen, daar schrijft de profeet: als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat woord, dat citeert Matthäus hier nu in onze tekst. En als we nu goed luisteren naar de woorden van Hosea en de woorden van Matthäus, en we zouden ze eens eventjes naast elkaar leggen, dan hebben ze het allebei over mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar toch bedoelt Hosea aanvankelijk wat anders dan dat Matthäus het hier in onze tekst bedoelt. En dat moeten we eerst even helder krijgen om de rijkdom van onze tekst te kunnen ontdekken. Eerst maar even Hosea. Hosea 11 vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wie bedoelt dan Hosea met mijn zoon? Nou, heel eenvoudig, het volk Israël. Dat inderdaad meer dan 400 jaar in Egypte is geweest. En wij komen dat wel meer in de Bijbel tegen, dat het volk Israël de naam krijgt, mijn zoon, zoon van God. Ik zal u een voorbeeld geven. Toen dat moment inderdaad aangebroken was, dat de Heer met een krachtige hand zijn volk uit Egypte zou gaan verlossen, zond hij Mozes naar Farao. We kennen de geschiedenis. En Mozes komt uiteindelijk met zijn broer Aaron voor Farao te staan, met het verzoek om dat volk Israël te laten trekken. En hoe spreekt Mozes dan over het volk Israël? Alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Ziet u wel, gemeente, hier wordt Israël als bondsvolk van God aangeduid met mijn zoon, mijn eerstgeborene in Israël. Dus als Hosea in zijn profetieën zegt, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, dan herinnert de profeet het volk Israël aan de verlossing uit Egypte, ten dagen van Mozes en Aaron. En dit moeten we eerst helder hebben. Want zoals eens het volk Israël uit Egypte werd geroepen, zo heeft ook God zijn zoon Jezus Christus uit Egypte geroepen. En hoe kon de Heere Israël uit Egypte roepen? Dat kon alleen maar omdat ze in Egypte waren. En daarom mogen we natuurlijk ook heel logisch zeggen, hoe kon God zijn zoon uit Egypte roepen? Dan moest hij eerst in Egypte gebracht zijn. En dat is ook gebeurd. Maar wat wil de Heer ons hier daarmee leren? Welke betekenis ligt hier nou opgesloten? Israël uit Egypte geroepen, Christus uit Egypte geroepen? Dan gaan we eens even op Egypte letten. Egypte was een bekend land. Jaren is Israël er geweest. Maar in het Oude Testament wordt het land Egypte wel meer dan 10 keer een diensthuis genoemd. Wat wil dat zeggen? Nou, toen Jacob aanvankelijk met 70 zielen in Egypte aankwam, was het nog geen diensthuis. Toen was het zeer aangenaam om in het land Goshen te wonen. Zeker toen Jozef nog onderkoning was en daar een farao op de troon zat die Jozef goedgezind was. Maar we weten het, toen deze farao gestorven was en toen Jozef gestorven was, kwam er een andere farao op de troon die Jozef niet gekend had. En toen begon het. Toen begon dat afhankelijk heerlijke land voor het volk Israël een diensthuis te worden. Of zoals je dat woord ook mag vertalen, een slavenhuis voor Israël. Er staat in de Bijbel, en het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En daarom, gemeente, als we deze gegevens samennemen, dan heeft dat Israël, of dat Egypte, toen dat inderdaad een diensthuis werd, heeft dat ons wat te zeggen. En Gods woord laat het ons weten, vanaf dat moment dat Egypte een diensthuis werd voor het verbondsvolk Israël, toen werd dat Egypte het beeld van de heerschappij van de duivel. Toen werd dat Egypte het beeld van de zonde. Toen werd Egypte het beeld van de genietingen van deze wereld. Ja, het werd het beeld van de verdrukkingen die de kerk des Heren moet ondergaan, zolang ze hier op de aarde zijn. Ja, het is de Heere zelf die in de Bijbel de naam Egypte en het land Egypte gebruikt om de toestand van de wereld te openbaren na onze diepe val in paradijs. Ja, Gods woord laat ons weten dat er ook een geestelijk Egypte is. En dat geestelijke Egypte, dat is de wereld waarin wij leven, waarin wij geboren worden, waarin we opgroeien met alles wat er in deze wereld gebeurt. Sinds dat de mens in de zon is gevallen. Weet u wie dat heel helder gezien heeft? Of ik moet het anders zeggen, weet u aan wie dat zo helder getoond is? Aan Johannes op Patmos. Want er kwam een moment toen Johannes op Patmos was, dat de Heer hem de wereld liet zien. En hoe liet God de wereld aan Johannes zien? Als een stad. Als een goddeloze stad. En toen Christus de wereld als een stad aan Johannes openbaarde, toen hoorde Johannes welke namen deze stad, deze wereld droeg. 3 namen. De eerste is Babylon, de plaats waar de grote hoer functioneert. En de tweede naam die deze stad, die de wereld symboliseert, kreeg is Sodom. Nou, we weten wat er in Sodom en Gomorra allemaal heeft plaatsgevonden. En dan de derde naam die Johannes hoort over die stad die de wereld symboliseert, is de naam Egypte. Wij kunnen dat vinden in Openbaring 11, vers 8. Dus die grote stad die aan Johannes wordt geopenbaard, die de wereld laat zien, draagt dus ook de naam Egypte. En daarom mogen we over Egypte vanuit het woord van God op 2 manieren spreken. Er is een letterlijk Egypte. En daar is het volk Israël daadwerkelijk geweest. En in datzelfde Egypte is ook de Heer Jezus echt geweest. Maar de Bijbel wijst ons ook op een geestelijk Egypte. En dat is deze wereld. Een wereld vol van vijandschap tegen God. Vol van vijandschap tegen zijn wet en tegen zijn woord en tegen zijn evangelie. Een wereld vol van vijandschap tegen Gods volk. Nu gemeente, met deze gegevens, vanuit de schriften, gaan we terug naar onze tekst. Waar wij Matteüs horen zeggen van Christus, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En inderdaad, Christus moest uit Egypte geroepen worden, omdat hij daar terecht gekomen is. Hij moest er eerst naartoe. De Vader wilde Christus, toen hij nog maar een pasgeboren kind was, in Egypte hebben. En daarom kreeg Jozef die opdracht om naar Egypte te gaan. Toen Herodes van plan was Jezus te doden. Maar gemeente, dat zenden van Christus als dat kleine kindeke uit Bethlehem naar Egypte. Dat is nou een voorbode geweest, het beeld geweest. Dat God de Vader zijn lieve zoon uit de hemel heeft gezonden naar deze aarde, het geestelijke Egypte. En dan komen wij bij de diepe betekenis van onze tekst terecht. Christus is neergedaald in het diensthuis van deze wereld. En wat betekende dat voor de Heer Jezus, gemeente? Dat was vernedering. Dat was lijden voor hem. Ja, als dat kleine kind uit Bethlehem dat vluchten moest, kwam hij al op de weg van vernedering. Hij moest vluchten voor het scherpe zwaard van koning Herodes. En toch, dat zwaard van Herodes, dat zal Jezus niet treffen. Het zwaard van Herodes zal Jezus niet doden. Want ook al was hij nog dat kleine kind uit Bethlehem, niemand zag het. Maar hij wist het, zeker naar zijn goddelijke natuur. Boven mijn leven hangt een ander zwaard. Dat is niet het zwaard van Herodes. Dat is het zwaard van mijn Vader. Waarvan de profeet Zacharia heeft geprofeteerd. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heere, sla die herder, sla hem, en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En door dat zwaard, gemeente, wat niemand zag dan Jezus alleen, heeft hij zich ook vrijwillig laten slaan. Daartoe kwam hij in dat geestelijke Egypte, dat geestelijke diensthuis hier op de aarde. Daar wilde de Heer Jezus zich vernederen tot een slaaf, tot een dienstknecht. Zoals Paulus het onder woorden bracht, maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht, een slaaf aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises. Nee, gemeente, de Heer Jezus werd geen slaaf van de zonde, zoals u, zoals jij en zoals ik. Maar hij liet zich vrijwillig behandelen naar Gods recht, alsof hij een slaaf van de zonde was. Want Christus heeft alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En zo kwam hij hier op de aarde, in dat diensthuis, dat geestelijke Egypte terecht. En daar werd de Heer Jezus Christus als geen ander verdrukt. Hij werd gezonden door zijn vader. En hij was vrijwillig gehoorzaam aan zijn vader. O gemeente, spreek dat niet van die onuitsprekelijke zondaarsliefde, waar het hart van Christus volledig mee vervuld was, toen hij zich liet zenden naar het geestelijke Egypte beneden. Want gemeente, wij mensen, kinderen, jongeren, ouderen, wij zijn allemaal slaven geworden van de zonde en van de duivel. Wij zijn onder de heerschappij van die helse farao gekomen. En wij worden geboren en wij leven te midden van een vijandige wereld. En dat met een vijandig hart ook van nature. En het is zelfs zo erg dat we het in het diensthuis van deze wereld nog best naar ons zin hebben. We hebben er niet zoveel last van dat we hier zitten van nature toch. We weten ten diepste niet eens hoe erg het is om een slaaf van de duivel te zijn, om onder zijn heerschappij voor te leven. Maar weet je, als de Heer nou komt en hij gaat krachtig werken met zijn Heilige Geest in je hart, hij gaat je harde hart openbreken en je een vlezen hart geven dat werkelijk gaat ervaren, dat gaat voelen, dat gaat beleven, dan wordt het anders. Dan ga je ervaren, het woord wat de Heere tot mij spreekt is een werkelijkheid voor mij. Ik ben niets anders als een slaaf van de zonde. Ik lig onder de klauwen van de duivel. Wie heeft het ontdekt in zijn leven? Wie gaat er gebukt onder de slavendienst van de zonde? En wie kan niet tegen de heerschappij van de duivel op? En wie verstaat de dichter door genade zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukken mijn schouders naar beneden. O, hoor het toch, hier is de Christus die gekomen is in het diensthuis der zonde, waarin wij onszelf gebracht hebben. Hij wilde afdalen in uw verlorenheid. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat ten dode opgeschreven ligt is, ja wat werkelijk verloren is. En hij roept het die arme zondaren toe, die zichzelf niet meer kunnen verlossen, die zo'n last van de zonde de duivel hebben, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ja, hij, Christus, is gekomen in het geestelijke Egypte hier op aarde om zondaren te verlossen van de zonde en de heerschappij van de duivel. Maar hoe dan? Hoe verlost Christus nou een zondaar uit al die banden? Dan denk ik aan de bekende profetie van Jesaja, die het gezegd heeft in het eerste hoofdstuk van zijn profetie. Sion zal door recht verlost worden. En wat dat wil zeggen, gaan we in onze tweede gedachte vanuit onze tekst eens opdiepen. Door het rechthuis ging de weg van de Zoon van God. Inderdaad, Jesaja heeft dat geschreven. Sion zal door recht verlost worden. Hoofdstuk 1, vers 27 van Jesaja's profetie. Aan wie schreef hij deze woorden? Tot wie moest hij die woorden prediken? Nou, tot het volk van Juda en Jeruzalem in het bijzonder, dat ook in de ballingschap terecht zou komen. 70 jaar is het volk Israël in de ballingschap geweest. En we weten vanuit de huisgeschiedenis dat God zijn volk niet eindeloos heeft gekastijd. En toen die 70 jaren voorbij waren, heeft God gezegd, en nu is het genoeg. Nu ga ik opnieuw mijn krachtige hand laten blijken aan mijn volk. Eeuwen geleden heb ik het in Egypte gedaan. Nu ga ik het ook in Babel doen. Een overblijfsel zal terugkeren. Een overblijfsel naar de verkiezing van God. Terugkeren naar het beloofde land. Wat gaat de Heer doen in de tijd van de ballingschap? Eeuwen na de verlossing uit Egypte. Hij gaat opnieuw dat volk roepen. Maar nu uit Babel. En daarom moest Jesaja en ook Hosea, dat waren tijdgenoten, dezelfde boodschap brengen tot het volk in de ballingschap. Alsof ze wilden zeggen, kijk eens terug, eeuwen geleden. Nu jullie daar zitten in de ballingschap. En je niet weet hoe je daaruit verlost moet worden. Hoe heb ik het nou eeuwen geleden uit Egypte gedaan? Heb ik niet met een krachtige hand uw volgeslacht verlost? Ik ben dezelfde. Ik verander niet. Mijn almacht is niet minder geworden. En ook nu kan ik met een krachtige hand u verlossen uit de ballingschap. En dat doe ik in een weg van recht. En dat heeft Jesaja mogen prediken. Dat heeft Hosea mogen prediken. En zoals het volk eens uit Egypte geroepen werd, zo zal het volk nu opnieuw uit Babel worden geroepen. Ja, in een weg van recht. Wat betekent dat eigenlijk? Sion zal door recht verlost worden. Dat betekent allereerst dat God de vijanden van zijn volk gaat richten. Het volk van Israël, de verlossing van dat volk, gaat dwars door de oordelen heen. En dan letten wij vanmorgen vanuit onze tekst dan in het bijzonder op die eerste verlossing uit Egypte. Is dat niet dwars door de oordelen heen gegaan. 10 verschrikkelijke plagen zond de Heere over Egypte om in die weg zijn volk te gaan verlossen uit het diensthuis. En naarmate de Heere deze 10 plagen zond, werden de plagen steeds zwaarder. En in die plagen openbaarde God zich als een rechter. In die plagen die hij zond, openbaarde de Heere zich in zijn recht. En dat kwam het duidelijkst openbaar in de laatste plaag die de Heere zond over Egypte. Toen al die eerstgeborenen moesten sterven. En de Heere in die nacht, dat hij het volk zou verlossen, de verderfengel zond, die alle eerstgeborenen zou doden. Tenzij, dat er bloed gestreken was aan de zijposten en de bovendorpel van de deuren van het huis. En bij wie was dat bloed nou te vinden? Toen de Heere zijn volk Israël, zijn zoon uit Egypte, ging verlossen. En waar kwam dat bloed dan vandaan dat bij die deuren gestreken was? Wel, dat bloed, zo weten wij, was alleen te vinden bij de Israëlieten. En de Heere had dat door middel van Mozes Israël bekendgemaakt. Die laatste nacht over mijn volk, dan ga ik u verlossen. Maar dan moet u een aantal dingen doen. Dan moet je naar je kudde gaan en dan moet je een lammetje uitzoeken. Volkomen, zonder gebrek, 1 jaar oud en 4 dagen moet je dat lammetje in je gezinnetje opnemen. Laat het maar gewoon tussen de kinderen en tussen je gezin lopen. Laat het maar gewoon met u slapen in de slaapkamer. Ga maar 4 dagen met dat lam om. En na die 4e dag, dan moet je dat lam slachten. Dan moet je dat bloed opvangen. En met een hyssopkwast moet je dat bloed strijken aan de bovendorpel en de zijposten van je huis, van de deur. En het vlees van het lam moet je braden en in die nacht eten met ongezuurde koeken en bittere saus. Zo, gemeente, werd eeuwen geleden in die weg Israël als de zoon van God uit Egypte geroepen. In die nacht waar werkelijk alles sprak van Gods recht. Gods recht sprak in de oordelen. In die 10e plaag. Maar ook in het slachten van dat lam in plaats van de eerstgeborene Israëlitische jongen. Dus hoe werd Israël uit Egypte verlost? Door de oordelen heen, in de weg van de bloedstorting van het lam. Ja, dat was Gods recht. Toen werd het diensthuis van Egypte door Gods handelingen, door Gods daden, een rechthuis. En als we dit overdenken vanuit de schrift, en wat is de schrift toch rijk als je schrift met schrift gaat vergelijken en de Heere licht geeft over de verschillende aspecten van het heilig woord van God. Want als we dit eens overdenken, dat Egypte inderdaad door die oordelen en door het slachten van dat lam een rechthuis werd, dan komt er nog een diepte bovenuit de tekst. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Want Matthäus mag deze woorden gaan toepassen op Christus. En zoals Israël eens uit Egypte geroepen werd, zo werd ook Jezus Christus uit Egypte geroepen. En ik herhaal het nog een keer, dan is Egypte het beeld van het diensthuis van deze wereld. Dan is dat letterlijke Egypte het beeld van het geestelijke Egypte waarin Christus wilde neerdalen. Opdat hij er ook weer uitgeroepen zou worden. Maar Christus kon niet eerder dit geestelijke Egypte verlaten, gemeente. Om terug te keren naar het vaderhuis hierboven. Voordat de weg van Christus door het rechthuis ging. En zo is hij op de aarde gekomen. In het rechthuis van Pilatus, om weliswaar als een onschuldige in zichzelf, nochtans veroordeeld te worden tot de kruisdood op Golgotha. Ja, toen werd Golgotha een plaats van het gericht. Toen werd Golgotha voor Christus het rechthuis van zijn vader, waar hij doorheen moest. En dan denk ik nog een keer aan die woorden van Johannes op Patmos, waar ik het zojuist ook over gehad heb. Hoe de wereld aan Johannes getoond werd als een stad met de naam Egypte. En wat lees ik dan in Openbaringen 8, 11 vers 8. Die geestelijk genoemd wordt Egypte, dat is die stad, weet u wel, die de wereld symboliseert, alwaar ook onze Heere gekruist is. Dus wat ziet Johannes? Een stad met de naam Egypte, alwaar Christus gekruisigd is. En is dat niet gebeurd? Is Christus niet in deze wereld, in het geestelijke Egypte van deze wereld, gekruisigd geworden? Ja toch, dat is hij toch. En is de kern van het evangelie niet een gekruisigde Christus die gepredikt moet worden? Hoe hij als het lam Gods zo in deze weg door dat rechthuis heen de zonde der wereld heeft weggedragen. O, hij is het paaslam. Hij is het paascha dat geslacht is voor een doodschuldige zondaar. Hij heeft zijn bloed gegeven, al zijn bloed gegeven, toen hij gekruisigd werd in dat geestelijke rechthuis, tot betaling van de schuld. Dat, gemeente, dat is nou verlossing door recht, op grond van recht. En nou ga ik het u vragen, nu deze gekruisigde Christus deze morgen u weer voorgesteld wordt in de prediking, is hij je al dierbaar geworden? Raakt het nou de snaren van je ziel, omdat je ontdekt hebt, ik kan mijn schuld nooit betalen. Als ik gestraft moet worden voor mijn zonde, kom ik eeuwig om. En dat je nu hier in de kerk, door de werking van de Heilige Geest, onder de prediking, ogen des geloofs mag krijgen om op die gekruisigde Christus te zien. Voor wie maar één plaats overbleef tussen hemel en tussen aarde, aan het vloekhout op Golgotha, daar kwam God de Vader op zijn Zoon aangemeten, als de rechter van hemel en aarde. En hij sprak tot zijn Zoon, kom dan, laat ons samen rechten. En hoe zou de Vader nu met zijn Zoon in het gericht kunnen treden? Dat deed hij omdat zijn Zoon daar hing aan het kruis, beladen met de schuld van zijn kerk. En toen Jezus Christus daar hing in dat geestelijk Egypte, toen die kruisheuvel Golgotha het rechthuis voor Christus werd, toen kwam in de totale zwaarte de toren van God op Jezus af. Toen trof de vloek van de wet het hart van Christus in zijn volle kracht. Toen kwamen alle pijlen van Gods gekrenkte recht op Jezus af. O gemeente, wat heeft het de Heer Jezus Christus toch echt alles, alles gekost om een verloren zondaar door recht te verlossen. En hij heeft het volbracht, volkomen volbracht, zodat er niets meer bij kan van een zondaar en er ook niets meer bij hoeft van een zondaar. Wat een wondervolle weg. Verlossing van alle zonden, van alle ongerechtigheden in een weg van recht. En hebt u nou op de school van vrije genade geleerd wat het recht van God nu eist? Ja, dan moet je betalen wat je God schuldig bent. Echt waar. Want de ziel die zondigt, die moet echt sterven. En heeft deze rechtvaardige eis van God je nou in de nood gebracht? Zodat je oprecht met een verbroken en verslagen hart leerde belijden voor Gods aangezicht. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere. Ik, vuile zondaar. Vuile zondares, uw gramschap dubbelwaardig. Heer, ik ken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan ken je ook wat anders, als het goed is. dan kan het niet anders of in je ziel wordt een noodvraag geboren. Een begeerte geboren. O God, verlos mij uit de nood en red om uw naams wil mijn leven. Nee, dan doe je niets meer af van de heilige eis van Gods recht. En dan wil je niet meer om dat recht heen. Maar je gaat het aanbidden, omdat het bij God hoort. Je gaat Gods gerechtigheid lief krijgen, omdat je God lief krijgt. En daarom mag je buigen voor de heilige eisen van God. En weet u, dan is het wonder zo groot, want dan zal God zijn Zoon aan je openbaren, die nou de weg van recht wilde gaan als het Lam Gods, die al je zonden heeft weggedragen. En echt, u die het mag kennen, u bent het hartelijk met me eens, als dat voor het eerst aan je geopenbaard wordt en je krijgt het te geloven en steeds meer te geloven, dan komt er een liefde tot Christus. Dat kan niet anders, juist tot Zoon Christus, die gekruisigd wilde worden, die in het diensthuis van Egypte wilde afdalen, die in uw plaats door dat rechthuis wilde gaan. Wat krijg je dan hartelijk lief? Wat wordt Hij dan alles voor je? En wat ga je dan leren vluchten tot Hem? Ja, je ogen worden gericht op Hem. En je hart wordt getrokken naar Hem. En je handen doen zich uitstrekken naar Hem. Door het werk van de Heilige Geest. En dan is het net als met de Israëlieten in de nacht dat ze uit Egypte geroepen werden. En de 4 dagen die daaraan vooraf gingen. Dan komt er in het geestelijke leven een periode en dat je niemand anders ziet dan Jezus alleen. Het is net alsof je hem als het lam in huis hebt. En dagen achterheen met hem mag verkeren om liefde tot die persoon te krijgen, tot dat lam te krijgen. Maar om dan ook te leren hoe dat lam, juist dat lam, dat je zo lief hebt gekregen, dat lam in uw plaats moet sterven. Om te leren, God gaat nooit buiten zijn recht om. En waar u niet kunt betalen voor uw schuld, dan gaat het lam van God het doen. En hij heeft het gedaan. Hij heeft volkomen betaald voor alle zonden. En hij heeft aan alle eisen van Gods recht voldaan. En daarom wordt een zondaar die zalig wordt, zo werd dat vroeger wel eens uitgedrukt, zalig op rechtsgronden. Op grond van recht. Op grond van dat offer wat Christus naar Gods recht heeft volbracht. En als je dat mag leren geloven, persoonlijk voor je eigen ziel, dan ga je ook in verwondering David nazingen. Welzalig is de mens wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. O gemeente, wie is hier vanmorgen verlegen om zo'n zaligmaker? Wie ervaart in zijn leven de zielennood van dat diensthuis van de zonde? Wie is bebang voor die verderfengel die toen eeuwen geleden door Egypte ging om de eerstgeborene te doden? Wie vreest er voor Gods recht? Wie kan er geen rust meer vinden buiten de Heer Jezus Christus en zijn dierbaar bloed? Vanmorgen wordt hij u voorgesteld. Vanmorgen wordt hij u opnieuw geschilderd. Jezus Christus, het Lam van God, dat door het diensthuis, door het rechthuis gegaan is. Maar hij is in dat rechthuis op Golgotha niet gebleven. Hij is niet in het oordeel gebleven. Hij is niet in de hel gebleven. Maar op grond van recht heeft hij het mogen uitroepen aan het kruis van Golgotha. Het is vol pracht. Het doel is bereikt. Ik heb aan Gods recht volkomen voldaan. En nu kan ik u, arme zondaar, zalig maken. Nu kan ik u, arme zondaar, verlossen. Nu kan hij zijn kerk op grond van recht weer terugbrengen in de gemeenschap met God, in het vaderhuis hierboven. Onze laatste gedachte naar het vaderhuis. We keren even terug naar de geschiedenis die voor ons open ligt. Herodes met zijn moordplannen is gestorven. En Jozef mag met Maria en het kindeke weer terug. Ze zijn er een tijdje geweest. Hoe lang, dat weet ik niet. En wanneer ze precies teruggekeerd zijn, weet ik ook niet. Wat mij wel opgevallen is, Jozef en Maria waren arme mensen. En de Heer is in zijn voorzienigheid zo goed geweest dat die wijzen uit het oosten ook nog die geschenken meebrachten. Goud, wierook en mirre. En toen waren ze in één ogenblik rijk. Ziet u dat de Heer echt zorgt, ook voor het dagelijkse leven, ook voor dat gezinnetje toen daar? Door die gaven konden ze naar Egypte reizen, konden ze daar verblijven en weer terugreizen. De Heer is een God voor het geestelijke leven, maar ook echt voor het tijdelijke leven. En toen het moment daar was dat Herodes gestorven was, konden ze terug naar Bethlehem, terug naar Nazareth. Het verachte Nazareth. En toen werd het vervuld. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, Jezus Christus, letterlijk uit dat land. Maar weet u, toen de Heer Jezus uit Egypte geroepen werd en hij daar terecht kwam in dat verachte Nazareth, toen ging zijn lijdensweg verder. En zo is hij door het land gereisd. 33 jaar lang is hij op de aarde geweest. Totdat hij zijn laatste reis begon naar de stad Jeruzalem. Alwaar hij gekruisigd werd. Waar hij gestorven is. Waar hij begraven is. Maar in de nabijheid van Jeruzalem werd hij door zijn vader opgewekt uit de doden. En toen hij nog 40 dagen op de aarde geweest is na zijn opstanding, is het ook geestelijk waar geworden. Uit het geestelijke Egypte van deze aarde heb ik mijn zoon geroepen. En toen werd het hemelvaart. En ging Christus terug naar het vaderhuis hierboven. En toen hij daar naartoe ging, wist hij het. Mijn kerk zal mij volgen. Hij heeft het ook gezegd. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hij heeft het gedaan. Hij heeft de plaats bereid. Hij is heen gegaan. Uit het geestelijke Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En zo is hij in de hemel gekomen. Zo is hij weer bij zijn vader gekomen. Aan de rechterhand van zijn vader. Dat vaderhuis met zijn vele woningen. Ja, daar zal hij zijn kerk ook brengen. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zal ik wederkomen tot u. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En weet u, nou is hij daar in het vaderhuis hierboven. En hoe is de Heer Jezus daar nu? als een biddende hoge priester. En weet u wat hij onder andere ook bidt? Ook op dit moment in het hemelhof hierboven. Oh, hij bidt heel veel, maar in het licht van onze tekst wil ik één gebed noemen. Dat Heer Jezus bidt in het Vaderhuis hierboven. Vader, alleen aan die aanspraak. Vader, ik wil. Ja, zo kan hij bidden. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Hoort u dat, kind van God in ons midden? In de hemel is uw oudste broeder. En hij bidt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. En daarom komen degenen die zalig worden ook in het Vaderhuis hierboven. Zou je daar ook willen komen, jongen, meisje, man, vrouw? Zou je ook een plaatsje willen hebben in het Vaderhuis hierboven? Dan moet er op aarde een wonder gebeuren, toch? Het wonder van onze tekst. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ben je zo al geroepen? Krachtdadig? Door de werking van de Heilige Geest? Uit de duisternis van dat geestelijke Egypte tot dat wonderlijke licht in Christus? Zoals Abraham uit Mesopotamië? Zoals Levi uit zijn tolhuis? Zoals Zacchaeus uit de vijgenboom, geroepen uit het slavenhuis van Egypte, geroepen uit het diensthuis der zonde, ga uit. Volg mij. Kom af. Bekeert u. Dat zijn de roepstemmen waarmee de Heere zondaren roept. Is het al waar geworden wat David zong in Psalm 45... O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Dat is de roeping die de Heere werkt in het hart van een zondaar door woord en geest. En daar zal het allereerst op aankomen, gemeente. Dat je inwendig door de kracht van de Heilige Geest geroepen wordt tot een wedergeboorte, tot een levende hoop. Dan gaat het horen van het woord gepaard met daden. En dat is Gods werk. En elke zondagmorgen beginnen wij te luisteren naar de wet des Heren met dat kostelijke werk wat de Heere doet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daarmee openbaart de Heer aan het begin van zijn heilige wet wat zijn werk is. Hij trekt zondaren uit het diensthuis van het geestelijke Egypte. O, laat het je gebed zijn als je nog in dat geestelijke Egypte bent. Heere, trek mij uit het diensthuis van Egypte. Bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. Want wie zo krachtig door de Heere geroepen wordt, die zal op zijn tijd gaan ontdekken wat het is om in dat geestelijke Egypte te zijn. En die zal daar juist gaan leren hoe wonderlijke weg het is om uit je zonden en nood verlost te worden. Op grond van dat heerlijke recht van God. Met handhaving van Gods gerechtigheid. Ja, op grond van het bloed van het lam. Ja, echt. Ook in 2026, gemeente. is het waar en blijft het waar. God zal zijn kerk doorrecht verlossen. Om ze zo een volgeling te maken van de Heer Jezus Christus. Om achter Christus aan, eenmaal op Gods tijd, gebracht te worden in het vaderhuis hierboven. Ja, dat is een weg van zelfverloochening. Dat is een weg van sterven, achter Jezus aan. Dan is de weg van Christus uit het diensthuis, door het rechthuis, naar het vaderhuis, ook de weg van zijn volgelingen. Dat kan ook niet anders, want wie Christus lid volgen, gaat zijn voetstappen drukken. En dan moet je door deze wereld heen. Dan moet je door dit geestelijke Egypte heen. Reizen door een bezet gebied. Een plaats vol doodsgevaren, ja. Hier heersen de zonden. Hier werkt de Satan nog steeds. Hier loert de dood. En toch komen al Gods kinderen achter Christus aan eenmaal in het vaderhuis hierboven. Ze komen uit de grote verdrukking van het geestelijke Egypte op de aarde. En hoe komen ze daar straks aan? Ja, bekleed met de witte klederen van Christus gerechtigheid. Gewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Nee, ze zullen in de verdrukking op aarde niet omkomen. Ze zullen in het geestelijke Egypte niet bezwijken. Want Christus houdt hen vast. Christus bidt voor hen. Hij is in al hun benauwdheden mede benauwd geweest. En als ze een kruis moeten dragen door de woestijn van dit leven heen, het zwaarste deel heeft Jezus gedragen. En de ware kruisdragers achter Christus aan, die gaan het leren, steeds weer opnieuw. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En daarom komt er eens een einde aan de verdrukking in het geestelijke Egypte. Al Gods kinderen worden op Gods tijd in het vaderhuis hierboven gebracht. Als de vrijgekochten des Heren komen ze daar straks aan. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. En ziende op die heerlijke toekomst die wacht, zingen ze toch wel eens. Ja, hier, in dat geestelijke Egypte, als ze iets van die verdrukking en van dat diensthuis en slavenhuis ervaren. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijke huis. Mijn Jezus, geleid mij door de aardse woestijn, gestorven. Voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een wonderlijke weg wilde u gaan. Een God verheerlijkende weg. Uit het diensthuis, door het rechthuis, naar het vaderhuis. En zo baande u de weg voor verloren zondaren, om ze voor eeuwig met God te verzoenen. Heere, wilt u dit woord alstublieft toepassen? Wilt u het zegenen? En dat we bij die gelukkige mensen mogen behoren, die door recht verlost zijn. Heere, mag dat de vrucht op de prediking zijn. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn in uw huis. Geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten, om te luisteren hoe de oude Anna in de tempel de Heer Jezus mocht zien. Door het geloof en met Simeon mocht meezingen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Geef een honger en dorst naar uw woord. En wilt u opnieuw in ons midden zijn als één die dient. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil een andere psalm laten zingen. In het licht van de prediking en de sneeuwvlokken die weer naar beneden dwarrelen. Psalm 68, het 7e vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. Wat er verder volgt, Psalm 68, het 7e vers. Gaat in uw vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.